bergingswerk in Manangula een nederzetting in Noord-Arnhem-Land begon, was het gebied nog behoorlijk geïsoleerd. De enige verbinding met de buitenwereld was een korte golfradio van de administratie. Er waren nauwelijks wegen en de paar four-wheel drive auto's die er waren moesten dwars door rivieren en dichte bush om na een lange tocht van bijna 12 uur in Darwin aan te komen. Een klein tweemotorig vliegtuig landde 3 keer per week op de onverharde landingsbaan, die in de regentijd vaak gesloten was. En een boot met allerlei voorraden uit Darwin verscheen om de 2 weken aan de horizon, wachtend op high tide om aan te leggen aan de geïmproviseerde kade in de monding van de Liverpool River. Het is dus niet verwonderlijk dat ik aanvankelijk de indruk had dat dit geïsoleerde gebied de exclusieve leefomgeving was waarin Aborigines hun hele bestaan hadden doorgebracht. Als romantisch groentje in de antropologie hoopte ik daar ook stiekem op te kunnen werken met mensen die nauwelijks beïnvloed waren door de westerse wereld. Maar ik werd snel uit die droom verlost. Op een avond, kort na mijn aankomst, zat ik met een stel Aboriginal jonge mannen s'avonds rond een kampvuurtje. Ik hoorde de een vertellen over zijn avontuur in Sydney en een ander over een tournee met een dansgroep door Australië. En nauwelijks van verbazing bekomen, deed alweer een ander er nog een schepje bovenop met de mededeling: "Oh, when I was in New Mexico." New Mexico, dacht ik. Ik word voor de gek gehouden. Maar dat bleek niet zo te zijn. Die laatste spreker was David Gilpin, die later de bekendste Aboriginal filmacteur zou worden. David was een bijzonder getalenteerde, traditionele danser en woonde toen bij zijn familie aan de rand van Manangrida. Hij kwam al in 1969, nauwelijks 16 jaar oud, in de picture bij de Engelse filmmaker Nicholas Roeg, die Manangrida bezocht om een geschikte locatie te vinden voor zijn film Walkabout. David's artistieke charisma zorgde hem zijn eerste hoofdrol in die internationaal gesprezen film, Walkabout dus, die in 1971 uitkwam. David werd een instant celebrity en reisde de halve wereld rond. Maar ook keerde hij steeds terug in Arnhem-Land. En in die periode dat ik hem leerde kennen, gaf hij Aboriginal kinderen op de lagere school van Manangrida geregeld les in traditionele dansen. Maar het waren niet alleen de jongelui die al een brede blik op de wereld hadden. Zelfs mijn veel oudere Aboriginal leermeesters bleken heel wat jaren buiten Arnhem-Land te hebben doorgebracht. Dat begon bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, toen Aborigines uit Arnhem-Land al intensief kennis maakten met onze wereld. Met de dreiging van een Japanse invasie in het vooruitzicht evacueerden velen naar Darwin, dat als vooruitgeschoven garnizoensplaats volgepropt werd met de nieuwste technologische voorzieningen en uit haar voegen groeide. Vanuit een vertrouwde omgeving belanden de Arnhem-Landers binnen enkele weken tijd in die volstrekt andere omgeving. Ook de Jinan-families, die ik later zou leren kennen, sloten zich bij die exodus aan. Sommigen vonden tijdelijk ongeschoold werk bij het leger. Maar, zoals mijn Aboriginal compaan Jack Mesmeurig vertelde, vooral de jonge mensen grepen ruimschoots de kans om de bloemetjes goed buiten te zetten in die waanzinnige nieuwe wereld. Na de oorlog bleven velen, ook Jinan-families, in en rond Darwin hangen. Het westers voedsel, de genotmiddelen, de nieuwe technologie en tal van voorzieningen waren te verleidelijk om er meteen afscheid van te nemen. Het leger was als werkgever niet echt belangrijk meer, maar er waren voldoende mogelijkheden om geld te kunnen verdienen. De vrouwen hielpen hier en daar in het huishouden, en de Jinan-mannen werkten een tijdje op vissersboten of werden parelduiker of gids voor krokodillenjagers of zelfs stokmen, dat is trouwens het equivalent van cowboy. Dick, de oudste van de Jinan-families, vertelde dat hij een tijd lang als stokman lange tochten te paard had afgelegd langs een van de vele veeroutes die het Noorden rijk is, tot Alice Springs toe. Dit alles was wel even een ander beeld dan mijn oorspronkelijke idee van isolement. Bijna alle volwassenen van de Jinan-families bleken dus langdurig en intensieve contacten met de westerse wereld te hebben gehad. En mijn naïeve antropologische beeld van primitive isolation moest ik in rap tempo bijstellen. Maar als dit beeld niet klopte, moet ik dan ook niet een nog veel klemmere vraag onder ogen zien, zo aan het begin van mijn onderzoek in 1972. En die vraag luidde: betekende dit intensieve en langdurige verblijf in de westerse wereld dan niet het begin van het einde van die traditionele inheemse cultuur? En wat, zo vroeg ik me bezorgd af, lever dan over van mijn geplande onderzoek naar die traditionele cultuur?
Je luistert naar SBS Radio, ik ben Anneke. Ad Botsboom, emeritus professor verbonden aan de Radboud Universiteit, vraagt zich af of het behoud van de eigen cultuur van de Aborigines eigenlijk nog wel mogelijk was na de Tweede Wereldoorlog.
Arnhemlanders emigreerden toen massaal naar Darwin vanwege de dreigende Japanse invasie en leerden daar alle kanten kennen van de westerse wereld. Na die oorlog bleven velen in en rond Darwin hangen en traditionele sociale verbanden vielen uiteen. En de band met het eigen land verdween. En ook de o zo belangrijke religieuze riten raakten in de vergetelheid. De teloorgang van de Aboriginal cultuur leek onvermijdelijk. Om het probleem van de op drift geraakte Aborigines in en rond Darwin op te lossen, besloot de overheid nederzettingen te stichten in Arnhem Land om Aborigines daar, en niet in Darwin, onder dwang te leren denken, werken en leven als westerlingen. Dat was de situatie toen ik in 1972 mijn onderzoek in Meningrida begon. Meningrida, gesticht in 1957, was zo'n nederzetting en moest een model worden voor de ontwikkeling van traditionele Aborigines naar moderne staatsburgers. De Aboriginal bevolking daar was oorspronkelijk afkomstig uit Centraal- en Oost-Arnhem Land en woonde nu verplicht rondom Meningrida. Dat waren de Rambanga, de Burara, de Guningu, de Gunavici en ook de Jinnan-families waar ik kennis mee maakte. Allemaal namen van de taalgroep waartoe ze behoorden. Er heerste een strak regime. 5 dagen per week werkten de Aborigines van 8:00 tot 16:00. Europeans, zoals de blanke opzichters genoemd werden, trainden Aboriginal mannen in beroepen als timmerman, monteur, winkelbediende of commerciële visser. Terwijl de kinderen naar school gingen, kregen hun moeders les in huishoudelijk werk en leerden westers voedsel koken. Al deze ontwikkelingen leken in één richting te wijzen. Weg van de eigen inheemse denk- en leefwereld en op weg naar volledige assimilatie in de Australische samenleving. En toch en toch. Achteraf ben ik niet eens meer zo verbaasd dat onder de ogen van de beleidsmakers het tegenovergestelde gebeurde. Zonder dat die dat in de gaten hadden. Omdat ik veel optrok met Jinnan-families, viel al snel het grote verschil op tussen het leven van 8 tot 4 uur en een soort tweede leven daarna. Na werktijd en in de weekenden gingen de Europeans hun eigen gang en bemoeiden zich nauwelijks nog met de Aborigines. Die trokken op hun beurt naar de randen van de nederzetting, waar elk van de groepen hun eigen camp hadden. Wat hield dat tweede leven dan in? Wel, behalve de alledaagse bezigheden als eten, slapen en rond de kampvuurtjes wat kletsen en roddelen, besteden de Jinnan en de andere groepen uitzonderlijk veel tijd aan rituele activiteiten. Dick en Charlie, de oudsten van de Jinnan, namen menige avond hun clapsticks en didgeridoo ter hand en anderen sloten zich aan en zongen dan soms urenlang over hun eigen country, dat zo ver weg lag, zo'n 100 kilometer ten oosten van Meningrida, en onbereikbaar leek. De sessies eindigden soms in tranen. Ik heb in al mijn onderzoeksjaren nog nooit zoveel clan songs opgenomen als in die periode, die toch echt bedoeld was om Aborigines van hun eigen cultuur af te helpen. Nog voor ik het Jinnan-stamgebied ooit gezien had, kreeg ik al een soort virtueel beeld van het land en de natuur, waar die gezangen en de mythologische verhalen over gingen. Dat gold ook voor de Jinnan-kinderen, die er ook nog nooit geweest waren en zo toch leerden over het land van hun ouders en voorouders. Het bleef echter niet bij zingen alleen. Spoedig wisselden de verschillende groepen hun gezangen en de daarbij horende rituelen uit, met als gevolg een groeiende sociale samenhang binnen en tussen de diverse Aboriginal groepen. Die samenhang werd nog versterkt door een ander boeiend fenomeen. De Jinnan, die in Arnhem Land van voor de oorlog de zuidoostelijke buren waren van de anderen, hadden zich ook nu aan de zuidoostelijke rand van de nederzetting gevestigd. De Burara, die ooit ten noordwesten van de Dinang woonden, waren ook nu op de nederzetting hun noordwestelijke buren. En datzelfde gold voor de positie van al die andere groepen. Kortom, elk van de Aboriginal gemeenschappen van Meningbruda koos haar leefgebied rond de nederzetting volgens het oude, vertrouwde ruimtelijke patroon van vroeger. Meningbruda weerspiegelde zo op microniveau de traditionele woonsituatie uit een groot deel van Arnhemland van voor de oorlog. Ook dat versterkte de oude vertrouwde band tussen de verschillende groepen, die meer en meer voelden dat ze weer greep kregen op hun eigen situatie. Om een lang verhaal kort te maken, terwijl de beleidsmakers zich uitsloofden om van Aborigines zo snel mogelijk westelingen te maken, legden deze juist de fundamenten voor een indrukwekkende opleving van de eigen cultuur, waarin de traditionele sociale ordening en het eigen wereldbeeld de overhand kregen. Daardoor stonden ze als het ware in de startblokken om het roer van de gedwongen verwestering helemaal om te gooien. Maar het startsein voor die omzwaai zou uit Canberra komen, waar in 1973 een zekere Gough Whitlam als nieuwe premier een radicaal andere Aboriginal politiek propageerde.